Halleluja.
Amen.
Dan vanmorgen is een onderwerp nemen. En dat noem ik als een voortzetting van wat ik op de ontmoetingsdag had. Wie zijn er bij geweest, de ontmoetingsdag? Kijk eens aan, een heel stel. Daar kom ik nog wel eens op terug, want het is een interessant onderwerp. Daar komt de Noord-Holland, de kop van Noord-Holland dan. Die zaten gisteravond bij me in Den Helder. Dus dan zie je dat ik altijd uit moet kijken dat ik geen nummer onderwerp, dat ik geen onderwerp heb. Nee, die keer toevallig hier, maar dat is dan zo mogelijk. Die blondheid uit een ander gezin. Ik zou dit onderwerp willen noemen camouflage van de duivel. De camouflage van de duivel. Dat de duivel zich verschuift. Ik heb in op de ontmoetingsdag heb ik behandeld hoe de slang zich altijd verschuifde. In verband met dat woord slang. Dat komt ook allemaal even terug. Maar hier ga ik het eens behandelen vanuit een andere kant. En dan begin ik maar wat Augustinus gezegd heeft, waar ik verder niet meer wegloop. Hij zegt: het Oude Testament, dat ligt in het, dat opent het nieuwe. Ik bedoel dit, het Nieuwe Testament, het Oude Testament wordt in het Nieuwe geopend. Het Oude Testament wordt in het Nieuwe geopend. En het Nieuwe, dat is verborgen in het Oude Testament. Ik moet, in het Oude Testament, dat kan ik pas lezen als ik het Nieuwe ken. Want het Oude, dat is verpakt in het Nieuwe. Verborgen. Het Nieuwe Testament opent het Oude en het Oude ligt erin verborgen. En hoe krijg je iets dat verborgen is? Welkom, sinds gisteravond. De bloem, hè? Ja, de bloem. Zolang ze moet leren dit ook. Ik ga het vanmorgen houden over de camouflage van de duivel. Ja, ik heb gezegd dat ik onderwerp er nog over gehoord heb, want ze was woensdag ook in Rijswijk. Dus, ja. En ik ben dus begonnen te zeggen dat Augustinus gezegd heeft dat het Oude Testament, dat dat geopend wordt door het Nieuwe en dat het Nieuwe verborgen ligt in het Oude. Dus je kunt dat Oude niet begrijpen als je het Nieuwe niet kent. En als je het Nieuwe kent, dan, want er zijn zoveel mensen die het Nieuwe kennen en toch Oude Testamentisch leven. Helemaal Oude Testamentisch georiënteerd zijn. En waar zou dat nu weer in zitten? Dat die mensen helemaal oud-testamentisch denken. Omdat ze welke leer niet kennen. Van het koninkrijk hemel. Want de Heer die zegt, dat is een verborgenheid geweest vanaf de grondlegging der wereld. Als je de leer van het koninkrijk hemel niet kent, ja, dan denk je vanuit de aarde. Vanuit de natuurlijke wereld. Dat denk je zelf ook. Daar staat heel nadrukkelijk dat de leer van de koninkrijk der hemelen vanaf de grondlegging der wereld verborgen is geweest. Matthäus 13, meen ik, vers 35. Kijk maar naar de kop. Matthäus 13, vers 35. Ik zal verkondigen wat van de grondlegging der wereld af verborgen is geweest.
Dat klopt.
Wat en dan, als je dus die leer niet kent, ik kende hem vroeger ook niet, dan word je veel vroeger bij de aarde bepaald. Een van de dominantste dingen daarvan is bijvoorbeeld dit wel weer. Dan word je niet door genezen, dan kom je niet door tot bekering, dan krijg je geen vreugde door, je krijgt het koninkrijk Gods niet door, dat is een zaak van de aarde. En daarom verwerpelijk. Want het nieuwe verbond is een zaak van de hemel. Je moet het dingen vanuit de hemel bezien. Dus als je het van de aarde beziet, dan is het fout. Ik denk dat wat Kees Verhoofd is gezegd op zakenlieden, dan hebben ze het over mag je zwart doen en mag je dit doen in zaken en hoe moeilijk is het in zaken. Hij zegt, die problemen die ken ik niet. Want als jullie bezig zijn, dan zijn jullie bezig van je aardse denken. Nou, dan moet je het proberen als een natuurlijk mens er doorheen te kunnen zijn. Hij zegt, ik zit van boven. En ik denk de dingen van boven heb ik die problemen niet, want ik zeg een vader die zorgt. Die lost alle dingen op. En dan heb je geen problemen, of mag ik dit doen, of mag ik dat doen. Want je doet alleen maar wat goed is daar in het koninkrijk, want de rest die komt wel. Daar zorgt de vader voor. Mozes schreef daarom ook, en dan kun je zien het verschil tussen het oude en het nieuwe, als je het wil opzoekt in Deuteronomium 29. Vers 29. Vind ik een heel belangrijke tekst. Deuteronomium 29, vers 29. Daar staat, ik laat het maar niet lezen vanwege de telefoon, de verborgen dingen. Nou, wat zijn de verborgen dingen? Die van het koninkrijk der hemelen. Dus ik voeg in, de verborgen dingen die van het koninkrijk der hemelen zijn voor de Heer, onze God. Maar de geopenbaarde, en daar kan ik dus achter zetten en invoegen, die van de zintuigelijk waarneembare wereld, dat zijn de openbaren die je zintuigelijk kunt zien. Die zijn voor ons en onze kinderen voor altijd. Nee? Zie je nu wat het Oude Testament is? De verborgen dingen zijn voor God. Kom je uit de hemel en al die dingen, bemoei je er niet mee, dat is voor God. En de openbaren, de zintuigelijk waarneembare, die zijn eerst aan ons gegeven. En onze kinderen, voor altijd. Nou, dat is goed dat dat altijd begrensd was. Heel merkwaardig uitspraak. En wat zegt Paulus? Om het dan nou eens even een Nieuw Testamentisch op te geven. In 1 Korinthe. Ja? 1 Korinthe 2, vers 9. Zoek het maar eens op. 1 Korinthe 2, vers 9. Ik denk tenminste wel dat hij dat al voor, ja. 2 Korinthe 2 vers 9. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat is het niet zintuigelijk waarnemen. En wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepte, en dan zeg ik er altijd achter, de diepte, de diepste gedachte van God. En dan begint hij over wie weet wat in de menselijke geest is. Dan zit je in de geestelijke wereld. Dan merk je dus het verschil tussen het oude en het nieuwe. Het is niet zo dat het oude en het nieuwe, dat het nieuwe als maar een vervolg is op het oude. Maar je zegt altijd, het oude, dat is de weg over de aarde, en het nieuwe, dat is de weg door de hemel, zo lopen parallel. En vanuit het oude, als je dat zorgvuldig leest, kun je, als je dat projecteert, kun je zien wat er in de hemel gebeurt. Maar dan moet je wel licht hebben op de koninkrijk hemel. Dan ga je dat transponeren, overzetten, in een andere dimensie. Dus in het Oude Testament waren er natuurlijk dingen die men niet verklaren kon. Die bovennatuurlijk waren. En dan had men één oplossing. En dat was God. Jahwe. Alles wat uit de geestelijke wereld kwam, kwam van Jahwe. En twee heel belangrijke dingen, de allerbelangrijkste dingen van ons leven, die komen uit de geestelijke wereld, uit de onzichtbare wereld. En dat zijn dood en leven. Dat zijn twee dingen die te maken hebben met de geestelijke wereld. Want wat is leven? Je kunt leven niet fotograferen, maar je kunt dood ook niet fotograferen. Met de kind zit daar te waarnemen. Dat ze er zijn, dat zal niemand ontkennen. Dus er zijn dingen uit de geestelijke wereld, dood en leven. En wat zegt de moeder van Samuel? In 1 Samuel 2, zoek ik maar, 2. 1 Samuel 2. Maar dan kun je goed zien hoe die ouderen erover dachten. Er staat de Heere dood en doet hem leven. Of zoals oude staat een vertaling heeft, de Heere dood en maakt levend. Hij doet naar het dodenrijk nederdalen en doet daar iemand weer opkomen. Alles doet God. De Heer maakt dood en maakt levend. Hij doet naar het dodenrijk, de Sheol, neerdalen en hij doet weer opkomen. En dan was dat dodenrijk, wat was dat dan? Het dodenrijk, dat was voor de man uit het Oude Testament, dat was daar diep in de aarde. De aarde, daar zaten we op en midden in de aarde was een zee. Nou, en omdat men de aarde plat dacht, was daar een zee en daar stonden pilaren en daar rustte de aarde op. En als dus die aarde scheurde, dan zakte je daardoor en je kwam in de zee terecht. Dan heb je dus ook het beeld van de zee van de dodenrijk. Dat is de oud-testamentische voorstelling. Misschien wel eens gelezen dat, dat de Bijbel zegt dat de aarde gegrondvest is op pilaren. Ja. Nou, die pilaren die staan in de zee. Als Korach, Datan en Abiram, als die gestraft worden door God, dan opende de aarde zich en ze gingen levend naar het dodenrijk. Dat is de voorstelling van in het Oude Testament. Een heel simpele voorstelling. In het binnenste van de aarde heb je een zee. De aarde is plat. En als die aarde scheurt, en je staat er net boven die scheur, dan zak je lijnrecht naar het, linea recht naar het dodenrijk. Korach, Datan en Abiram. En wat zegt de engel des Heeren tot Mozes? Zoek maar eens op in Exodus 4, vers 11. Het is ook op in de catechismus geweest. Exodus 4, vers 11. Wie heeft de mens zijn mond gegeven? En wie maakt stom of doof? Ziende of blind, ben ik het niet, de Heer. Dat weet ik. Maar zei ik dit, dat voorganger in de helden, God die moest zich bekeren. Ja.
zo wat ik zo maar uit heb gehoord. Dan zeggen we, hoe haalt dat kind? God moet ze dan bekeren. Je hoorde dat, die altijd met die vrouw. Dat God die plagen zendt en mensen dood bij duizenden. En God moet zich bekeren. En wij zeggen, God is niet goed doorgekomen. De openbaring van God is onvoldoende geweest. Want wat zegt de, om dat duidelijk te maken, wat zeggen de profeten in dat verbod? En op Joden staat het, ik meen, staat het in Jesaja 28.
Door Mozes is
de
wet gekomen
en
door
Jezus
de waarheid.
Ja. Zoek maar eens op in Jesaja en ik moet er even kijken. Ik geloof dat het 28 is. Het begint met dat de Heer op de berg zal zijn, op deze berg. Ja, ik heb het al, vers 25. Jesaja 25, vers 6. Ja. En de Heere der Heerscharen, de Heer Zebaot, zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van beleefde wijnen. Hebben jullie die berg Gods, de aardse Sion en het hemelse Sion, die plaats waar gezegd wordt? Van merkrijke vette spijzen, van gezuiverde en beleefde wijnen. Nou, je hoeft niet te vragen of er in beelden gesproken wordt. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natie omsluit. En de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Wat staat er nou duidelijk? Alle naties zijn gesluierd in hun denken. En Paulus zegt later dat als Israël de wet leest, ligt er een bedekking op hun hart. Ze kunnen het niet zien. Er ligt ze zien iets gesluierd, vaag. Dat moeten we goed in de gaten houden. Dat is de realiteit van het Oude Testament. Alle volken, Israël inkluis. En ik moet zeggen, en vele christenen ook nog, die hebben een gesluierd denken. Die zien niet wat de werkelijkheid is, omdat ze de leer van het Koninkrijk der Hemelen niet aanvaarden. Of kennen. En dan kom je tot die uitspraken. In de onzienlijke wereld is God. Want ik had het toch over de camouflage van de duivel. Die wil niet bekend zijn. En waarom niet? Waarom wil die duivel nou niet weten wat hij doet? Hij wil jou de schuld geven. Of God. Kijk, want hij wil aanklagen. Hij wil beschuldigen. En als ik iemand beschuldig, dan moet ik zeggen, ja, ik doe het zelf. Of ik help een handje mee. Dus hij trekt zich altijd terug. En dan krijg je dus, hij laat eerst de mens iets doen, en hij wordt driftig, en begint tekeer te gaan, enzovoort. En dan trekt hij zich terug, en dan zeg je, ja, ja, dat de mens niet verantwoordelijk is, dat is een tweede zaak, maar hij heeft het recht niet om te beschuldigen. Als ik iemand eerst opzet om iets te doen, dan moet ik niet laten zeggen, dat jij gedaan. Hij had mee moeten zeggen, maar ik ben de laatste die beschuldigen kan.
Dan merk ik dat de duivel toch wel een geweldige claim heeft gekregen op de zondeval. Zo'n claim zelfs die tot de aartsvaders doorging. En dat waren toch oprecht echte christenen.
Ja, maar hoeveel doden is zijn er niet oprecht? Die werken de kinderen ook.
Ik bedoel, maar die aanspraak is, dat waren toch godsmensen, maar ja. Die claim van de duivel die ging zo ver, ja. Dat hij dat nog ook
gesluit is, ja. Nou, die aanspraak had ook veel, dat zijn het bijna 10 vrouwen. Ja. Daar hadden ze ook geen problemen mee. En wij zouden ze niet toelaten, dat ik allemaal, dat is ze niet hoor. Jacob, bij ons eerst dat het mandje zo niet hebben gehoord. Ja, dan je moet die dingen rustig onder de ogen zien. En je kunt zien dat de Heer een ontwikkelingsproces heeft gehad. Dat telkens komt er weer wat bij. En wij moeten daarom nooit onze ouders de schuld ergens van geven. Want die mensen hebben van, als ze maar leven bij het licht dat ze hadden. En dan staat het oprechte. En de oprechte gaat het liggen. Paulus zegt in Timotheus. Hij zegt, ik dank God voor mijn voorouders. Want die hebben God gediend met een rein geweten. Maar ja, daar dank ik God voor. Hij maakte zich niet los van zijn voorouders. Hij zegt, ik ben geen Jood meer. Hij zegt, ik ben een Hebreeër, En mijn ouders die waren zo oprechte mensen. Want ik dank God ervoor dat ze me opgevoed hebben. Ik ben oud-testamentische inzichten. Net als de oude Zacharias en Elisabeth. Die dienen God ook. Nou, de wet onder is goed, maar rechtvaardig mensen. En daar dankt hij God voor. Want hij zegt ik ben een afvallige Jood, maar ik ben een keer Jood. Ik heb meer licht dan mijn ouders. Maar daar bedank ik wel wat ze me gegeven hebben. Want dat was, daar komt Paulus, door een kleine verschuiving, kon hij daarmee werken. Het is net als met een sleutel, hè? Op de weg naar Damascus kreeg hij die sleutel. De sleutel van het nieuwe verbond van Koninkrijk de Hemel. Nou, toen al die kennis die hij had van de wet, die kon hij gebruiken om uit te leggen wat de Koninkrijk de Hemel was. Dat is als je een grote Bijbelkennis hebt, ook van het oude verbond, al is die gesluit, maar als dan die sleutel je gegeven wordt, dan zeg je, tjonge joh, wat is dat toch mooi, het Oude Testament. Dus dat is de opvoeding. En je zegt, en dat zit bij Timotheus ook. Die komt ook van goede kom af. Want die had een moeder, gemeentehuwelijk. Onder 16. Vader was een Griek, een Helleenstaat, dus een heiden. En de moeder was een gelovige Joodse vrouw, gemeentehuwelijk. Nou, en die moeder die was de sterkste. Want die heeft volhard tegenover die man. Want een man die niet gelooft, die is altijd zwakker dan zijn vrouw die wel gelooft. Want die heeft een doelbewust leven. Ja. En die heeft die man niet opgevoed. En hij zegt dat hij geloof van je moeder. En dan zeggen we, maar ja, mijn genade is het erg goed. Alleen zonde, dat is erg goed. Paulus zegt, nee, maar jij hebt van je moeder. En van je grootmoeder. Nog eens. Die moeder en niet. Hij zegt, ik ook hoor. Ja. Dan merk je dat Paulus wel terdege ziet dat een wandel met God van de ouders, dat een enorme invloed heeft op de kinderen. Want de zonde van de ouders, die worden bezocht tot in het derde en vierde geslacht. Niet dat God het doet, dat is automatisch. Als je kinderen een slechte opvoeding krijgt, als kinderen in een café of in een slechte omgeving geboren worden, in een bordel of zo, ja, dan moet je dan verwachten wat moet je dan verwachten van die kinderen? Derde en vierde geslacht. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden nakomelingen die mij liefhebben. Aan duizenden van die mij liefhebben, dat doe ik. Natuurlijk, de zegen toekomen, want ze zijn onderwezen. Die kinderen en die kindskinderen, dat is het ingeprent wat God gedaan heeft. Ja. Het woord duivel. Komt dat in het Oude Testament voor of niet? En waar komt het voor? Waar staat het woord duivel in het Oude Testament? Wat? Nou, dat is dat Satan. Ja, dat is dat Satan. Ik vraag waar het woord duivel voor komt. Wat? Dat staat in het hele Oude Testament niet. Het woord duivel. Als je een competent neemt en je zoekt het woord duivel op, dan staat geen enkele verwijzing naar het Oude Testament. Waarom niet?
Omdat ze nog niet eens de Bijbel slecht was.
Ja. Waarom komt dan het woord duivel niet in het Oude Testament voor?
Omdat ze alles al opgeschreven.
Waar komt dat woord duivel vandaan? Diabolos. Dat is een Grieks woord. En het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Satan is een Hebreeuws woord. En wat is het Griekse woord? Lees je eigenlijk in de oude Bijbel vooral. Satanas. Satanas, dat is Grieks. En Satan is Hebreeuws. Maar duivel is een zuiver Grieks woord. We komen in het hele Oude Testament niet voor. Maar wat is nu het probleem? Als dat woord niet voorkomt, hadden ze dan een, wat wij zeggen, een equivalent woord. Dat wil zeggen van dezelfde inhoud, van dezelfde waarde in het Oude Testament. Kan ik dan een woord vinden dat ik zeg, nou, dat lijkt er wel wat op. Want vooral als de Bijbel is een tekst in het Nieuwe Testament haalt uit het Oude, en het Nieuwe Testament heeft duivel, en het is geciteerd uit het Oude, dan zeg ik, wat staat er dan in het Oude, want het woord duivel was niet bekend. Ja, slang, maar dan gebruik je het Nieuwe Testament ook slang. Leugenaar, ja. Nou, ik denk niet dat het in het Oude Testament ook voorkomt. Maar, ik kom er wel op, ja. Ik wil alleen maar aan de gang maken dat je gaat denken. Dus u hoort wel, er moet natuurlijk wel zoiets zijn als duivel. Maar nu komt het erop aan, kunnen we het eruit halen. Duivel, dat is een, de betekenis van duivel is lasteraar, beschuldiger, verleider en niet te vergeten aanklager. Maar die komt dus in het Oude Testament niet voor. Omdat het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven is. Zoek nu eens op Leviticus 17 vers 7. Leviticus 17 vers 7. En zij zullen hun offers niet meer brengen aan de veldgeesten die ze overspelig nalopen. Veldgeesten. Duivelen. Oh, is de staat vertaald naar duivelen? Merkwaardig, hè? Dus dat hebben ze erin vertaald. Want het is iets woord. Dus ze hebben een duivel gebruikt. Want we zijn bezig om te zoeken wat eigenlijk in het Oude Testament aangewezen wordt als duivelen. En de Statenvertaling is allemaal begonnen te zeggen duivelen. Maar dat staat er niet. Maar dat hebben ze gezet zoals hier veldgeesten. En ik geloof dat veldgeesten beter is dan duivelen. Want dat woord heeft te maken met dat is bijzonder interessant als je dat weet. Dat heeft te maken met haarig. Met veel haar hebben. Ja. Moet je maar eens denken aan alle plaatjes die je ziet van de duivel. Altijd haar. Ja, dat is het woord Seirim in het Hebreeuws. S-E-I-R-I-M. Seirim.
S-E-I-R-I-M.
Ik meen dat het enkel wel Sahir is. S-A-I met een deelteken R. Seirim. Vertaalde de veldgeesten. Maar het betekent aardig. Ik zal je eerst de plaats op laten zoeken. Maar dat dus letterlijk voorkomt. En dat iedereen het snapt. Zoek eens op Genesis 27. Genesis 27. Vers 11.
27 vers 11. Maar Jacob zeide tot zijn moeder, Rebecca, zie, mijn broeder Ezo is een ruig man. En ik ben een onbehaagd man. Zie je, daar hebben we dit woord. Wat? Ja. Harig en glad. Ja. Merkwaardig, hè? Ja, dat is het. Om maar niet te vertellen over de schaamharen, dat het precies hetzelfde is als er staat, de schaamte van je vader of je moeder niet ontdekken, staat dat precies hetzelfde wordt. Maar dat geef ik nooit altijd voor, maar daar heb je het, daar zou ik het dus ook naar kunnen verwijzen. Ja. Dus dat is harig. Dus, en nou wordt dat woord harig, dan moet je eens goed nagaan, dat woord harig, dat wordt nu gebruikt voor een bok, voor een geitenbok. Want dat waren de harigste dieren die de Israëlieten kenden. Dus een geitenbok wordt genoemd harig. Dus die draagt ook die naam van Seiring, geitenbok. Dus bij harig dacht men in het bijzonder aan bokken. Omdat die zo'n zware vacht hebben. Kijk, maar zag een bok en zei harig.
Waarom doet
Jacob die vermomming met dat geit? Ja, daarom doet Jacob de geit wel over zijn andere. Ja, precies. Om harig te worden. Inderdaad. Ja. En nu gaan we de afgodsbeelden in de oudheid bekijken. En die worden grotendeels voorgesteld, half mens en half bok. Onderstuk bok, bovenstuk een man. Ja. Dat zijn de afgodsbeelden. Want je weet wel, de duivel op bokspoten. Daar gaan we weer toe, hoor. Nou, dat is dat die niet zomaar ergens uit de lucht komen gewoon. Maar die afgodsbeelden die men overal gevonden heeft, dat is dus, en ik weet niet dat dat van de duivel komt, door dat disharmonische. Dat is natuurlijk net als zo'n draak, dat zijn allemaal dieren die waar zit geen harmonie en geen schoonheid. En daar zien we dus een afgodsbeeld, half. Mens, half bok. Sommigen, half vis. Daar heb ik het nu niet over. Dat zie je dan ook wel eens. Dat zijn wel die zeeën. Meer, ja. En die man die heeft dat op zijn kop, op zijn hoofd, horens. Dan zeg je, ja, ik heb dat wel eens gehoord. De duivel met horens. Bokkenpoten en horens. Nou. Dan is dat lichaam, is dan helemaal behaard. En de poten en de staart, die lijken op die van een bok. Dat is dan een afgodsbeeld. En dat is door de vertalers vertaald door veldgeesten. Snap je? Bok, veldgeesten. Dat is, ik vind die vertaling erg goed. Veldgeesten. En die veldgeesten, en dat is duidelijker. Die veldgeesten, dat zijn de onzichtbare geesten. Maar als je ze dus uittekent en zichtbaar wil maken en afgod, dan zie je die bok en die man. Maar daarachter zit dus de geestelijke wereld. Paulus zegt, als je voor een afgod knielt, dan kniel je voor de demonen. We zullen daar ook wel opzoeken. Ja, zoek nu eens op Jesaja 13. Dan krijg je hem weer. Want het komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Jesaja 13. Dat is een profetie over Babel. Dat Babel wordt verwoest en hun huizen, vers 21, een huisje zullen vol uilen zijn, of wel zo'n beeld. Struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen. Heb je het woord? Die steigeren, die bokken. De bokken der aarde. Hè? En wie denkt daar aan in het Nieuwe Testament, aan deze tekst? Waar kun je deze tekst meer of minder vinden? In Openbaring 18. Hè? In Openbaring 18. Vers 2. En daar staat er: gevallen is de grote stad Babylon en ze is geworden tot een woonplaats van duivelen. En dan staat er duivelen. Dat is een schets. Dus die veld, dus als ik wil weten wat het equivalent betekent, wat ongeveer hetzelfde woord is, dan weet ik uit deze tekst dat in het Grieks duivel staat, diabolus, waar in het Oude Testament staat, die steierim, die bokken of die veldgeesten. Begrijp je het? Want duivel kan nooit voorkomen in het Oude Testament, maar dan staat er die bokken, die veldgeesten. En dat wordt dus in de Openbaring aangehaald en dan staat er duivelen. Dus het woord bok, harig, wordt door onze Bijbel weergegeven door veldgeesten en door de Statenvertaling door duivelen, maar dat is een Grieks woord dat er ook niet hoort. En dan zoeken we op Jesaja 34 vers 14. Jesaja 34 vers 14. Dat is het gericht over Edom. Dus dat zijn de verwoeste steden in Edom. Hyena's treffen daar wilde honden aan, veldgeesten ontmoeten elkaar. Ja, dan zal het nachtspook verwijderen en een rustplaats voor zich vinden. Zie je? En de geestenwereld. Dus de Septuaginta, wat is dat? Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. De Joden die in het buitenland woonden, die kenden langzamerhand geen Hebreeuws meer. En toen hebben de Joden heel vroeg al de Hebreeuwse Bijbel vertaald in het Grieks. En dat noemen we de Septuaginta. Men zegt dat 70 mensen gedaan hebben. Septa. Daar zit 70 in. En die heeft voor veldgeesten demonen. Daimonia. Kijk, die gebruikt dus, als hier staat veldgeesten, dan nemen ze het Griekse woord, demon. Dat is een Griekse woord. Dus in de Septuaginta vind je dus, dat is de Griekse vertaling door de Joden zelf uit het Hebreeuws, gebruiken ze in plaats van die bokken of die veldgeesten, veldgeesten is natuurlijk een Romans woord, maar die bokken, die harigen, zetten zij daar demonen, een Grieks woord. En daar denkt dan Johannes in Openbaring aan, dat het woord demonen, duivelen. Ja. Want daimonia, dat is het woord in het Grieks. Dus in Openbaring 18 wordt de Septuaginta geciteerd. De Grieken, die spraken ook wel van een ander, en daar zit je het ook bij, misschien hebben we het woord wel eens gehoord, de satyr. Een satyr, S-A-T-Y-R. Dat zijn bosgoden. Of veldgoden, ook altijd met boksgoden. En dat wijst altijd op een zinnelijke, sensuele dienst. Dus die spraken over satyrs. In de Engelse Bijbel vind je dat hoor, satyr. In de Engelse Bijbel staat er bij heel vaak satyr. Maar wij gebruiken dat woord minder. Wij kennen dat uit satirische, weet ik het allemaal. En de Egyptenaren, die hadden ook die satyrs. Die hadden ook die bokkendienst. En de Israëlieten die hebben die godsdienst van die Egyptenaars overgenomen. Met die, de afgoden werd bokspoten. Dan zoek maar eens op. Jozua 24. Jozua 24. Ik doe het maar langzaam, want hoe laat moet het einde? 11 uur, hè?
Nog 10 minuten.
Wat? Nog 10 minuten. Jozua 24. Vers 14. Jozua 24, vers 14. Daar staat: wel nu vreest dan de Heer en dient hem oprecht en getrouw en doet weg die bokken, die afgoden, die goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivier en in Egypte. Zie? En zoek eens op Ezekiel 20. Ezekiel 20, vers 7. Ieder werpen de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd zijn. Verontreinigt u niet met de afgoden, met die bokken van Egypte. Ik ben de Heer uw God. Dan hebben jullie het woord Seirim. En dan is het dus. En we hebben het wel eens gehad over de vorst van Perzië en de vorst van Tyrus en van Griekenland. De vorst van Griekenland. En dat zijn dan die wereldbeheersers, deze duisternis, die verbonden zijn met die aardse koningen. Nee? Zeg je, wat moeten we daar nu mee aan? Dan moet je eens opzoeken Daniel 10 vers 20. Daniel 10 vers 20. Dat je dan dan ga je dingen duidelijk worden waar je misschien nooit aan gedacht hebt. Daniel 10 vers 20. Daar staat: terstond moet ik terugkeren, dat is die engel Gabriel, om met de vorst, die hemelvorst der Perzen, die wereldbeheerser van de duisternis, te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie dan zal de vorst van Griekenland komen. Nou, en als je nu opzoekt Daniel 8, vers 20, de ram die gij gezien hebt met de twee horens, doet op de koningen der Mede en Perzen en de harige geitenbok op de koning van Griekenland. Hebben ze in de gaten? En de harige geitenbok, dat is die demon achter die koning. Dat is de harige geitenbok. Dat is die wereldbeheerser die in de duisternis voorgesteld als een harige geitenbok.
Hij komt in beeld.
Ja. Dus die geitenbok is identiek met die koning van Griekenland. En achter die koning van Griekenland staat de vorst van Griekenland. En die wordt voorgesteld als een harige geitenbok. En ook nog met horens. En dan kun je ook begrijpen, als je nou heel deze voorstelling te pakken hebt, dan komt de oordeelsdag. En dan zegt Jezus in Matthäus 25, en ik zal de volkeren van één scheiden zoals met de schapen en de bokken van mijn scheiden. Die stotende bokken, weet je wel, en die woeste bokken aan de ene kant, en dan Dus een gedemoniseerde mensheid en aan de andere kant de schaal. Kijk dan, ik vind dan, wordt het je veel duidelijker waarom dat schapen en bokken. Want daar zit een hele wereld van gedachten achter die bokken. Want dat is het beeld van de afgoderij. Het beeld van het occultisme. Want al die afgoden in de heide, in die klassieke wereld, die waren verbonden met die bokken. Tenminste heel veel. En zoek eens op Ezekiel 34. Dat is nou wat we bezig zijn met een Bijbelstudie. Huh? Ezekiel 34, vers 17. En gij, mijn schapen, zo zegt de Heer, zie, ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. Tussen de rammen en de bokken. En, is het, en wat doen die? Is het u niet vermoed dat hij de beste weide afwijdt en de rest van de weide met die hoeven vertreedt? Met die bokschoten? Ik hoop dat je een beetje inzicht krijgt in de terminologie van de Bijbel. Dat is nog een ander woord dat voor duivel gebruikt wordt. Gelukkig zijn er maar twee, hoor. Zoek eens op Deuteronomium 32, vers 17. Dus dat. Deuteronomium 32, vers 17. Zij offerden aan de boze geesten, daar in de woestijn, offerden ze aan de boze geesten. En daar wordt het woord shedim gebruikt. Het Hebreeuwse woord shedim. S-H-E-D. S-H-E-D-H-I-M. Shedim. S-H-E-D-H-I-M. S-H-E-D-H. Hendrik. Isaac. Maar dat mag dat. Nou, shedim. En weet je wat het woord shedim betekent? Schim of schaduw. Kijk, dan zit je al helemaal in de geestenwereld. Schim of schaduw.
Schim klinkt aan mij.
Ja, schim. Schimmen. Dan zit je al in de onzichtbare wereld. Nou, dan wordt het woord gewoon gebruikt, een schim of een schaduw. Achter die zichtbare afgoden staan de onzichtbare schimmen. Of schaduwen. En Paulus zegt, hun offer is niet aan de afgoden, aan de afgoden is een offer aan die boze geesten, aan die schimmen. En niet aan God. In 1 Korinthe 10 vers 20. Bij het avondmaal zeg je dat. En dan zoeken we eens op dat beroemde hoofdstuk van Jesaja 14. Dan zie je het heel duidelijk. Jesaja 14. Jesaja 14 vers 9. Jesaja 14 vers 9. Daar staat dit. Dan lees ik het maar met invoegingen. Het dodenrijk beneden is over u in beroering. Om u bij uw komst. En die komst is dan, als je het opschrift ziet, de koning van Babel, als die sterft. En die koning van Babel is beeld van de duivel, van Lucifer, die morgenster. Weet je, want zo, die koningen die zijn toch verbonden met geesten? Nou, Babel is verbonden rechtstreeks met de morgenster van Lucifer. Dus het dodenrijk beneden u. Snap je waarom het beneden is? Onder de aarde. Beneden u. Dan merk je dat het dodenrijk is beneden. De hemel is boven. Ja. Dus beneden is over uw beroering en bij uw komst, die van de koning van Babel, als beeld van Lucifer, als zinnenbeeld van Lucifer, die gevallen, die afvallige engel, die aartsengel, om die te ontmoeten. Het wekt de schimmen voor u op in het dodenrijk. De schimmen. Al de bokken der aarde, hebben ze alle twee naast elkaar. Die Shedim en de Seirim. Snap je het? De schimmen en de bokken der aarde. Hij doet alle koningen der volken. Wie zijn de koningen der volken? De wereldbeheersers deze duisternis van hun troon opstaan. Kijk, ze zitten volkomen in de rechtstukken wereld. De duivel komt, je moet het zo voorstellen, de duivel wordt in de afgrond geworpen. Weet je wel, aan het einde. Nou, dat profiteert hij. Hij zegt, en als nou de duivel in de afgrond geworpen wordt, dat is de laatste. Voor 1000 jaar rijk staat er een engel die wierp hem in de afgrond. Maar dan is de antichrist er al in, dan zijn al die boze geesten er al in. Ja. En die zeggen, hé, daar komt hij ook. Die schimmen en die schimmen en die, die bokken der aarde en die wereldbeheersers van die duisternis, die zitten in de afgrond. En dan zeggen, wie komt daar aan? Daar komt Lucifer op. En ze begroeten hem, ze staan van hun tronen op. En ze zeggen, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Hoe kan dat nu? Hoe kan het nou ook met die machtige geest gebeuren? En dan staat, het dodenrijk is beneden is over uw beroering gekomen. En ze zeggen in vers 10, ook gij zijt krachteloos geworden als wij. Gij zijt aan ons gelijk geworden, uw trots is in het dodenrijk neergeworpen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, enzovoort. Dan ga je dus zien de taal, de beeldende taal van deze, van Jesaja. En dat je het licht van het Nieuwe Testament nodig hebt om die dingen te kunnen begrijpen. Want als je het Nieuwe Testament niet hebt, dan staat er, dan zijn ze er nooit uitgekomen. Alleen maar in het worden gediend en vereerd. En wat staat er nooit? Wat ze doen. Je staat nergens wat ze uitvoeren. Men vereert ze en men dient ze, maar hun werk wordt nooit gezegd. Dat is het merkwaardige. Kijk, Jezus heeft ze aangewezen. En dan lees je een demon, een stomme geest en weet je wel, en een onreine geest enzovoort. Maar in het Oude Testament worden ze genoemd en er staat dat ze gediend worden en dat de afgoderij ermee in verband staat. Maar er staat nergens wat ze uitvoeren. Dus die demonen, die verschuilen zich in hun destructief werk. Ja, wat staat er dan plotseling? Als dan die demonen het verkeerde uitvoeren, wat staat er dan? Dan geven ze de schuld aan God of aan de mens. Dan zeggen ze de Heere of de mens. Als er werkelijk iets verkeerds gebeurt, dan krijgt de mens of God de schuld. En echt niet dat het alleen oud-testamentisch is, want ik heb hier de drie formulieren bij me liggen. En als ik de tijd zou hebben, dan zou ik er hier ook uit kunnen voorlezen uit de catechismus. Ja. God en de mens, die worden beschouwd als de bewerkers van het kwaad. En de vijanden des Heren, zoals de Bijbel dat noemt, dat zijn dan ook geen boze geesten, maar die vijanden des Heren zijn de heidense volken. Dat worden mensen. En dan herinner ik me Psalm 137, vers 9. Daar wordt Babel aangesproken. Babylon, gij trotse, welzalig hij, gij Babylon, gij trotse, die uw kinderen zal grijpen en verpletteren aan de trotse. Ja. Dat is dan, iemand wordt zalig gesproken als hij die heidense kindertjes tegen de rotsen doodslaat. Dat is de mensen, de vijand. Psalm 137, vers 9, dus gewoon in je Bijbel. Dus er zijn de vijanden des Heren, bloed en vlees.